Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede zij u, van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 47 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edelen gans verrukt, nu hun goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot, eren Abrahams God. Psalm 47 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo, daarvan het 4e hoofdstuk. Maar vooraf lezen we artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vervorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, en ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaamheid, gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. En verder Hooglied 4. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die altezamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Meerberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong, en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en safraan, kalmoes en kaneel met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgades alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Psalm 68 willen we zingen, de versen 4 en 14. 68 vers 4, O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En ook vers 14, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. 68, 4 en 14 willen wij zingen. Ik mag u erop wijzen dat er één collecte wordt gehouden en deze is bestemd voor de SGP. Spreek voor zich dat we die collecte van harte bij u aanbevelen. Gemeente, in deze tijdrede willen we onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest u Gods woord prediken uit Hooglied 4, het 16e vers. Hooglied 4, vers 16 is de tekst voor vanavond. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. We beluisteren een gebed om de Heilige Geest. Het is in de eerste plaats een gebed voor Christus Kerk, vers 16a. Een gebed voor Christus Kerk. Het is in de tweede plaats een gebed tot Christus verheerlijking, vers 16b. Tot Christus verheerlijking, een gebed om de Heilige Geest. Ten eerste voor Christus Kerk, ten tweede tot Christus verheerlijking. Gemeente, het Hooglied van Salomo is een bijzonder Bijbelboek. Het is een dichterlijk boek. In het Hebreeuws kun je dat dus ook zien aan de opbouw van de zinnen. Het is een gedicht, het is poëzie. Maar niet alleen aan de opbouw van de zinnen, ook aan de samenvoeging van de woorden. Als wij een gedicht lezen of maken, dan groeperen we de woorden anders. Dan is er veel beeldspraak in. Dan zijn de woordcombinaties sierlijk. En zo is het dus ook bij het Hooglied. Maar het bijzondere aan dit gedicht is dat het niet maar enkel gaat om die bruid en die bruidegom. Zoals onze getrouwe verklaarders het altijd hebben verklaard, willen we het ook doen vanavond. Die bruid en die bruidegom, Salomo en Sulamit, die moeten naar de achtergrond. Het gaat niet om hen. Maar het gaat om Christus en om zijn bruid. De kerk die God verkozen heeft van eeuwigheid, die Christus heeft gekocht en die door de Heilige Geest wordt toegebracht, vergaderd uit alle volken. Waartoe de Heilige Geest ook in ons land nog werkzaam is. Waarom wij juist ook de komende Pinksterdagen bijzonder uitzien naar de komst, de doorwerking van de Heilige Geest. Want immers die bruid moet worden toegebracht. Die bruid moet worden geworven. Het bijzondere van onze tekst is dat u hier op het eerste gezicht geen bruid ontwaart. Immers het gaat over een hof. Hoe moeten we dat dan zien? Wel, we zeiden het al, het Hooglied is een gedicht, het is poëzie. En er is niet sprake van één beeldspraak, maar er is sprake van meerdere beeldspraken. En nu is het in onze tekst zo dat het beeld van de bruid en de bruidegom een ogenblik wordt losgelaten en dat nu de bruid wordt bedoeld onder dat beeld van een hof. Dus zo moeten we dan ook voor ons zien en verklaren. Die bruid die Christus heeft gekocht en die wordt toegebracht, wordt ons in onze tekst voorgesteld als een hof. De kerk dus, de kerk met een hoofdletter. Als een hof, als een tuin. De gemeente, als ik spreek over een hof, ik denk dat de kinderen me al gedachten al voor zijn. Als het gaat over een hof, dan denk je aan de hof van Eden, het paradijs. Een bijzondere tuin. Daar is het met de mensheid begonnen. Daar heeft God de mens gezet als een pronkjuweel op zijn schepping. Dat hij de aarde zou bouwen en bewaren. Daar heeft God zich verlustigd. En hij zag al wat hij gemaakt was. En zie, het was zeer goed. Maar daar in die hof van Eden is het ook misgegaan. Zo gruwelijk misgegaan. Was het catechizante enkel maar dat eten van die ene vrucht? Die slang die deed er ook al zo neerbuigend over. Toen die tegen Eva sprak. Ja, het was het eten van die ene vrucht. Maar daarin was het opstand tegen God. Was het een verwerpen van zijn gezag. Was het een doorstoten om zelf koning te mogen worden. Gemeente, de Hof van Eden die bepaalde ons bij de breuk die er ligt tussen God en ons. De overtreding van zijn heilige wet. Als we denken aan het paradijs, dan moeten we aanwijzen hoe de zonde zijn dodelijke sporen heeft getrokken in uw, in jou, in mijn leven, maar in heel de wereld. De mens is uit de Hof van Eden verdreven. En de ganse schepping zucht. Het is goed om daarbij stil te staan vanavond, gemeente. De ganse schepping zucht. We kunnen natuurlijk de krantenberichten lezen van wat er gebeurt in Amsterdam en in Rotterdam. We kunnen denken dat het ver weg is. Dat verlaten van God, dat overtreden van zijn geboden. Maar u hebt er in uw eigen woonplaats ook mee te maken. En dan gaat het er niet om dat we vanavond kijken naar onze buren. En dat we beschouwingen geven over de gemeentepolitiek. En dat we nog eens zeggen hoe we er eigenlijk over denken, wat er allemaal gebeuren moet. In Den Haag. Maar vanavond gaat het erom dat we met de boodschap tot onszelf inkeren. Dat we stilgemaakt mogen worden voor Gods heilig aangezicht. En dat de breuk die er ligt en dat het oordeel dat we over ons hebben afgeroepen, ons persoonlijk vanavond zou mogen leiden tot een gebed. Om de Heilige Geest. Als het zondag en maandag Pinkster is. En dat de Heere onder ons volk. En in de kerk van Nederland. Met de Heilige Geest krachtig zou willen wonen en werken. Gemeente, die hof. Die wordt in vers 12 een besloten hof genoemd. Wat een besloten hof is, dat kunt u zich voorstellen, dan is er een tuin omheen gezet, een omtuining, zoals ze dat vroeger zeiden. Of een hek, of een haag, een besloten hof. En daarmee is natuurlijk duidelijk gemaakt dat de Heere gezegd heeft, mijn volk zal alleen wonen. En dat leren onze jongeren ook. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dus er moet een tuin, een omtuining omheen, om de kerk. We hebben het ook gelezen uit artikel 36. De overheid heeft de opdracht, zo geloven wij, om de heilige kerkendienst overal te doen vorderen, bevorderen. Maar dan moet ook geweerd en uitgeroeid worden alles wat zich daartegen stelt en verheft. Dus die tuin, die omtuining, die beslotenheid van de hof, die bescherming van de kerk is zo belangrijk. We hebben in de coronatijd gezien hoe dat spande. Hoe dat veel vroeg, niet alleen van kerkenraden, maar ook van colleges van burgemeesters en wethouders tot in Den Haag, de hoge ambtenaren toe. Een besloten hof. We kunnen niet zomaar meer terugvallen op onze oude voorrechten die staan onder druk. Niet alleen als het gaat om politiek en juridisch, maar ook als het gaat in hoe wij het zelf invullen en beleven. Want dat is natuurlijk de keerzijde. We kunnen het hebben over de politiek, maar zijn wij als kerken dan werkelijk een besloten hof? Zonderen we ons nog werkelijk in de goede zin af van de wereld? Is het aan ons zichtbaar, mijn volk zal alleen wonen? Nee, niet om ons boven ons volk te verheffen, Maar als de kerk op de wereld gaat lijken, mag ik het scherp zeggen vanavond, als de kerk op de wereld gaat lijken, dan heeft de wereld niks meer aan de kerk. De kerk moet een zoutend zout zijn en als het zout smakeloos wordt, dan zal het nergens meer mee gezouten kunnen worden, want dan is de kracht eraf. Hoe belangrijk dat we als onderwijsgevenden, als opvoeders, onze verantwoordelijkheid verstaan. Dat de kerk een besloten hof is in onze gezinnen ook gestalte geven. Wat denk je, jongelui, hangt dat dan aan wetten en aan regels en dat je niks mag? Ja, ik weet dat nog wel eens dat gezegd wordt van onze kerken. En ik weet ook dat het voor jongeren heus niet altijd eenvoudig is om in de wereld van vandaag een weg te vinden. Maar als het hier zo in ons hoofdstuk naar voren komt, die besloten hof, dan mag ik het toch aan je hart leggen. In deze wereld vraagt de Heere dat we naar zijn woord gehoorzaam zijn. Dat we volgen in spoor van zijn geboden. Dat we doen wat hij van ons vraagt, een besloten hof. De gemeente, we zouden nog meer kunnen zeggen over het uiterlijke. De uiterlijke maatregelen die daarvoor moeten worden genomen. Maar nu een slag dieper. Want die besloten hof, dat gaat natuurlijk niet alleen om de uiterlijke verschijningsvorm van de kerk. Maar die besloten hof, dat gaat of u nu werkelijk lid mag zijn van de kerk met een hoofdletter. Dat is niet voorbehouden aan leden van één bepaald kerkverband. Gelukkig niet. Dat is ook niet voorbehouden aan leden van de staatkundig gereformeerde partij. Gelukkig niet. God heeft zijn kerk verkoren uit alle volken, uit alle taliën, uit alle naties. En God zorgt er ook in deze tijd nog voor dat mensen van buiten de kerk in de kerk komen. God zorgt er ook in deze tijd voor dat nieuwelingen in Sion worden gebracht om al daar geboren te worden. Als het nou zondag en maandag Pinkster is, dan mag dat ons gebed wel zijn om de Heilige Geest of de Heere dat wil werken. Want u zal toch een plantje moeten zijn, geplant in die besloten hof. Nu komen we tot de kern, voel u wel? In die besloten hof geplant. De wortel der zaak in uw leven gevonden, van Adam afgesneden, door een waar geloof Christus ingelijfd. Er zullen in die hof, we sluiten maar aan bij de beeldspraak, er zullen in die hof allerlei bomen en struiken zijn geweest, grote en kleine. Er zullen er zijn die hebben prachtige bloesems gegeven en andere droegen rijke vrucht. En we zouden dat kunnen uitwerken en geestelijk kunnen overzetten. En u voelt wel aan waar we dan op doelen. Maar laten we het maar in de kern samenvatten. Al zou u nog zo'n klein plantje zijn, of al was u een eikenboom naar gerechtigheid, maar hebt u een plaats in die gesloten hof? Weet de Heere daarvan in uw leven? Bent u een christen die werkelijk christen mag zijn omdat hij de zalving van Christus deelachtig is? Gaat om de bruid, weet u nog? Die door hem wordt opgezocht, door hem wordt geliefd, door hem getrokken. En wat horen we nu? De bruid bidt om de noordenwind. Ontwaak, noordenwind. Dat is dus een beeld van de Heilige Geest. Want met Pinksteren hoorde men op dat tempelplein een geluid als van een geweldige gedreven wind. En dat die zou ontwaken en dat die de hof zou doorwaaien. Een noordenwind. En dat is nu nodig in deze hof. Waarom is dat nodig? Wel, kennelijk is de bruid bezorgd over haar hof. Wel, wij zijn ook bezorgd. Ik heb in het gebed een aantal zaken aangedragen die ons zorgen geven als we denken aan ons volk, als we denken aan de kerk van Nederland. Hoe gescheurd, hoe gebrokkeld, hoe ingezonken ook. En dan zeggen we onderling, waar zijn de leesbare brieven? Waar is het doorbrekende werk van Gods genade? We hebben ze zo nodig. Maar ook in alle eenvoud. Mensen die in de samenleving hun plaats mogen innemen en iets kennen van dat oprechte, afhankelijke, biddende leven. Zorgen om de hof. En ongetwijfeld kan u dat met betrekking tot uw kerkelijke gemeente nader invullen en uitbreiden. Het is opmerkelijk dat er zorgen zijn om de hof, want als u kijkt naar vers 12 tot en met 14, daar wordt de hof nu juist door de bruidegom geprezen. Een keur aan specerijen roemt hij. De hof is hem bevallig, staat hem aan. Maar nee, zegt de bruid, doorwaai mijn hof. Vindt u niet opmerkelijk? In zijn genadevol oog ziet God schoonheid in zijn bruid, ziet Christus vrucht aan haar leven. Maar als de bruid ziet op haar eigen hof, dan is ze beschaamd. Dan is ze met zorg bezet. Hoe komt dat? Zijn we dan te negatief? Daar staan wij SGP'ers onbekend, is niet waar? Dat we het altijd van de ernstige kant bekijken. En dat we altijd met onze onvolkomenheid en met ons tekort naar voren komen. Moeten we dat veranderen? Nee, juist niet. Laat het ons gebed maar wezen vanavond om die noordenwind. Want weet u, waarom komt de bruid er nou niet in mee als de bruidegom haar prijst om haar vruchten? Wel, het is omdat de bruid eerlijk is gemaakt. Het is omdat de bruid de last voelt, de verantwoordelijkheid voelt die ze draagt voor die hof. Ze spreekt niet voor niets van mijn hof. En ze weet maar al te goed dat die hof haar is toebetrouwd van Gods wegen en dat zij de zorg over die hof heeft en dat die hof vrucht zal moeten voortbrengen tot nut, tot welzijn, tot eer van God. En dan ziet de bruid hoe ze tekort schiet. En daarom dus het gebed om die noordenwind. De wind uit het noorden is koud, die is streng, die is hard, die snijdt af. De noordenwind die verbinden wij met de tijd van de herfst en de winter. Als het guur is buiten en als alle dode takken worden afgeblazen. En als alles wat geen leven meer kan voortbrengen, wordt afgebroken. En dat zo het gelaat van het aardrijk daarna vernieuwd kan worden. Maar dat kan alleen als wat dood is, plaats maakt voor dat nieuwe leven. Kennelijk is dat dus in deze tuin nodig. Dat is nodig, gemeente, in onze gezinnen. Dat is nodig op onze scholen. Wat zijn we ermee bevoorrecht dat we die mogen hebben? Maar onze scholen zijn geen paradijstuinen. Onze scholen bevinden zich ook buiten de Hof van Eden. En daar zitten kinderen op die hebben net zo goed een nieuw hart nodig als alle andere kinderen. Dat vraagt veel wijsheid om daaraan leiding te geven, maar dat kunnen onze onderwijskrachten niet alleen. Daar hebben ze ons als ouders bij nodig. De kinderen die wij mogen krijgen, die we mogen opvoeden en vormen, dat ze tot burgers zouden mogen worden in de samenleving en dat ze deze geestelijke nood zouden meedragen. Ook onze kinderen al. En ook onze jonge mensen. Dat het gaat om Gods koninkrijk, Gods eer, de heerschappij van zijn genade. Ja, dat gebed van die noordenwind, dat is nodig voor ons volk ook. We hebben net de coronatijd achter de rug en terecht is dat een oordeel genoemd. Op te vatten als iets van Gods straffende hand, teken van Gods ongenoegen over onze zonden en afmakingen. Een oordeel ook naar het oorspronkelijke woord als een scheiding tussen de mensen, waarin de scheiding openbaar komt tussen die die God vreest en die die God niet vreest. Dat was nodig onder ons volk, die noordenwind. Dat dode takken worden uitgeblazen, dat we gaan zien waar we vermolmd zijn en geen leven hebben. Ook als gereformeerde gezind, ook als SGP-achterban. Dat we door elkaar geschud worden en gevoelen. Als je geen genade kent in je hart, dan kan het wel wat lijken. Maar dan houdt het geen stand. En gevoelen. Als God van de hemel met zijn oordelen komt en we staan niet vast in die goede grond, niet gehecht op dat ene fundament, dan schiet het tekort. Om in die coronatijd te gevoelen dat het lidmaatschap van een politieke partij of van een kerk je niet helpt. Maar dat het aankomt op dat ware christen zijn. Mijn ziel, doorziet gij wel uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En we zeiden het al, we zijn vanavond niet gekomen om de politiek te evalueren, maar om ermee tot onszelf in te keren. Hoe staan we met u? Die noordenwind in uw leven. Kan u daar nou mee instemmen dat de bruid bidt om die noordenwind? Wat is dan toch de kwaal in de hof? Mag ik het eens vragen aan degene die geen vreemdeling zijn van genade? Die door een wonder van Gods genade zo'n plantje mogen zijn in die besloten hof. Wat is het toch dat die noordenwind in uw leven nodig is? Is het niet vanwege die besmettelijke ziekte die al het levende groen aantast en aanvreet? De besmettelijke ziekte van de zondelust, van de verachtering van de genade en van het wantrouwen van God en van zijn belofte. Door die besmettelijke ziekte worden al die levende planten in de hof aangetast, aangevreten. En daarom is het nodig dat de bruid vanavond bidt om de noordenwind. Dat dat ontdekkende werk van de Heilige Geest komt en dat alles wat broos is en wat vermolmd is, zal mogen worden weggedaan. Wat een eerlijkheid van de bruid om zo voor de dag te komen. Ik weet niet hoe het u vergaat, u die de Heere zoekt in al uw zielsverdriet, u die naar God hunkert, die om hem verlegen bent. We bidden graag om nieuwe blijken van zijn gunst. We bidden graag om wat we nodig hebben, waar we welstand aan zouden kunnen ontlenen, maar om nu te gaan bidden om armmakende bediening, om ontdekkend werk van Gods geest. Ik denk, gemeente, dat dat getuigt van geestelijke wijsheid. Als de Heer een mens verder brengt. O, dat is Gods gebruikelijke weg. Dat hij dan ook meer ontdekking krijgt en ook meer ontdekking nodig krijgt. En hoe werkt de Heer die vaak? Vaak werkt hij die door beproevingen. Ik noemde al de coronacrisis, dat was natuurlijk wereldwijd. Maar zo kunnen er allerlei beproevingen zijn in uw werk, of als je je diploma net niet haalt, of als je ontslagen wordt, of als er een ziekte is of een handicap, rouw of verdriet. Dat kan een beproeving zijn in het jonge leven die je tekent tussen je vrienden en je vriendinnen. De kerkvader Ambrosius kwam eens op huisbezoek bij een man. En die man verzekerde aan Ambrosius dat hij nog nooit een kwellende last van tegenheden had gedragen. Toen zei Ambrosius, dan voel ik me onbehagelijk in dit huis. Ik vrees dat God hier niet woont. Want een christen zonder kruis is onbestaanbaar. Hoor je dat? U die God zoekt, die God vreest, die God dient, die God liefhebt. Zonder kruis is het onbestaanbaar. Wat God gepland heeft, dat rukt hij uit. Wat hij gebouwd heeft, dat breekt hij af. En wie hem wil volgen, die nemen zijn kruis op. Anders kunt u zijn discipel niet zijn. U zegt, ja, dat is natuurlijk nodig om plaats te maken voor Christus, zeker waar. En denk er goed om, gemeente, dat plaatsmakende werk voor Christus. Dat kan gewoon gebeuren als je gemeenteraadslid bent, hoor. En als je die dikke stapels papier, ja, dat gaat tegenwoordig digitaal natuurlijk, moet doornemen voor een raadsvergadering. En als je een bijdrage moet voorbereiden, en als je zit te zuchten om wijsheid, om woorden, om een goede insteek te kunnen kiezen. En als je dan in de gesprekken en in alles wat je doen moet, jezelf zo voelt falen. En tekortschieten, dat je zegt, Heere, hoe moet het toch? Zo wil de Heere nou mensen bekeren, gewoon in de praktijk van alle dag. En misschien zit u helemaal niet in de politiek. Werkt u op de akker, op het land, of in de huishouding, of breidt u het maar uit. In de praktijk van alle dag. Laat de Heere plaats maken voor Christus. Hoe dan? Als je zo met je ongerechtigheid te maken krijgt. Met je wanstaltigheid voor God. Dat je zo moet inleven dat je aan de norm van die heilige wet niet kan voldoen. Dat je voor God niet kan bestaan. Wil u wel geloven dat we aan zulke SGP'ers dringende behoefte hebben? Die doorleven dat ze voor God niet kunnen bestaan. Dan heb je geen grote verhalen meer. Maar dan heb je de slag naar binnen. Dan ga je worstelen over de aarde. Dan zeg je, o kom, noordenwind, noorwaai, mijn hof. Mijn hof, hoor je dat? Ik zei het al. Dat eigent. Dat draagt de last, de verantwoordelijkheid mee. Ook wanneer er enige kennis van Christus mag wezen. Ja, u moet maar niet rekenen dat die noordenwind dan maar voorbij moet gaan. U woont in een bosrijke omgeving, dus u weet het zelf maar al te best. Maar wij hadden in de pastorietuin hoge iepenbomen. Hele hoge iepenbomen. En het viel me op bij het grasmaaien dat de dode takjes daar weer uitwaaiden. Tot in de zomer toe. Dat sloot gewoon van voorjaar naar herfst aan. En ik heb vaak naar die hoge toppen staan kijken. Als ze vol in het blad stonden. Dat ik dacht, dus toch nog dood hout. Waar het vandaan komt. Maar iedere keer lagen die takjes er weer. Begrijp u het, volk van God? Waar het vandaan komt. Maar iedere keer weer. Dat hangen naar de zonde, iedere keer weer dat verachteren van de genade, iedere keer weer dat wantrouwen van God en van zijn belofte en van Christus. Doorwaai, mijn hof, de meest geoefende van Gods kinderen, die buigt hier in het diepst. Die zegt, Heer, het is zo wanstaltig. komen zoveel tekort. We zijn niet wie we moesten zijn. We geven de eer niet die u toekomt. Het is Gods wet die de Heilige Geest gebruikt. O, dan kan hij een noordenwind zenden die een mens als het ware de adem afsnijdt. Zo koud, zo guur, om het maar in te leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Maar het is ook een gebed om de zuidenwind. En net als ik deed bij de noordenwind, zou ik ook bij de zuidenwind een enkel woord willen spreken in het algemeen. De zuidenwind die dus genade aanbrengt. De zuidenwind die dus leven en vruchtbaarheid meebrengt. Dat is nodig voor Gods kinderen. Maar laten we niet direct op de bijzondere genade overgaan. Het terrein van de algemene genade is belangrijk. Mag ik het anders zeggen? Wat hebben we onder ons volk weerhoudende genade nodig? Weerhoudende genade. Ik heb dat hier en daar gehoord van gesprekken over collegevorming. Hoeveel spanning er kwam te staan op het punt van de zondagsheiliging. Dat is een heel concreet punt, maar zo zijn er allerlei zaken te noemen waarin wij weerhoudende genade nodig hebben. We hebben het op een heel ingrijpende en schokkende manier gezien in de debatten over de bedenktermijn bij abortus provocatus. En dat is schokkend, omdat je dan ziet, ja, laten we maar voorzichtig zijn, maar toch, dat je dan ziet dat die weerhoudende genade wordt ingetrokken. Daarom was die reden in de Tweede Kamer van ons parlementslid Stoffer zo indringend. Dat gebed om barmhartigheid, om ontferming. Want het was een markeringspunt, een strijd der geesten. Weerhoudende genade. Als God al zijn genade intrekt over ons volk, dan is leven in Nederland niet meer mogelijk. Oh, er is nog heel veel weerhoudende genade. Gelukkig wel. Maar als we bidden om de zuidenwind, laten we ook bidden om weerhoudende genade. Want als de mens der zonde doorbreekt, waar zullen wij en onze kinderen blijven? Wat zal de Heere dan met zijn grote naam doen? Wat hebben de mensen die vooraan staan in de politiek dat ook nodig? Als je wethouder bent, als je in de gemeenteraad zit, als je burgemeester bent, dat je die weerhoudende genade mag merken. In een gesprek met een collega, moeilijke commissievergadering. Dan moet u maar rekenen, gemeente, dat die mensen daarvoor bidden. En dan moeten wij ook voor bidden. We weten dat allemaal niet concreet, want we zijn er niet bij. Maar daar komen nog wel eens wat spannende momenten voorbij. Ik heb het een raadslid wel horen zeggen, dat hij met zijn handen gevouwen onder het tafelblad zat in de gemeenteraadszaal. Of de Heere toch de stemmingen wilde leiden. Dat is de zuidenwind. Weerhoudende genade. Maar ja, als die noordenwind zo tekeer is gegaan en als zo al die bomen van dat dode hout zijn ontdaan, dan zou je er toch ook wel naar uit gaan zien dat er eens een andere tijd komt. Zo is het altijd, aan het eind van de winter. Dan lopen de mensen in de conditie ook op het laatst. Dan zeggen ze dat de zon weer moet doorbreken en dat er toch weer een warmere wind zal komen. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid en door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt met leven, maar God zal verandering geven. zijn er hier die terneergeslagen zijn door de noordenwind. Zijn er hier in de kerk of thuis meeluisterend. Die zo verslagen zijn door schuldbesef getroffen. Die niet kunnen opveren, die geen kracht hebben om te geloven. Die in hun ijver om in Gods geboden te wandelen zoveel tekortschieten. Die voelen dat ze een open hof zijn naar de wereld, naar de verleidingen van de zonde. En zo weinig kracht hebben in de wandel naar Gods woord. Herinnert u de verrassingen in het leven van de Bijbelse mannen en vrouwen? Hoe de Heer op het onverwachtst, die zachte, zoele zuidenwind deed waaien en kwam met zijn ontfermend woord. Jongens en meisjes, als je werkelijk de Heere mag vrezen, als je een nieuw hart hebt gekregen, krijg je last van de zonde. Krijg je verdriet over alles in het leven waar God verdriet van heeft. En zou God dan niet kunnen redden? Dat wordt dan je nood, dat wordt dan je vraag, je zorg. Moet je niet uitstellen hoor, dat is zo'n goed leven. Mag jij dat ook kennen? Zijn hier kinderen, zijn hier jonge mensen die zo in het leven staan? Je kent toch de voorbeelden hoe Jozefs leven ineens veranderde en Esther en Naomi en David. En zo is de Heer nog. Na het zure geeft hij het zoet. En gemeente, wat is nu zo nodig? Wat is nu zo nodig als die zuidenwind komt? U zou kunnen denken, het is nodig dat wij mogen verkeren op de toppen van het geloof. Het is nodig dat de kerk in goede welstand bevindt. Het is nodig dat er een goed getuigenis wordt voortgebracht. Het is nodig, ja, en zo zou u veel zaken kunnen noemen. Maar dan hebben we toch de schrift er vanavond niet in mee. Weet u wat er nodig is? Als die zuidenwind komt. Ja, het is scherp hoor. Maar dan gaat het er niet in de eerste plaats om. Dat ik daardoor gezegend word. Dan gaat het er niet in de eerste plaats om. Dat ik daarin word verder geleid. Hoor u dat? Kind van God, hoor u dat? U die zo bekommerd bent om uw aandeel in Christus vastgemaakt te zien. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat u mag spreken van een kennelijke openbaring. Weet u wat in de eerste plaats om gaat? Om de vrucht voor hem. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat in coronatijd wel eens naar me toe gekregen heb. Een kerk die zucht onder het kruis. Misschien wel vruchtbaarder. Dan een kerk die uiterlijk blaakt in welstand. Verstaat u dat? Volk van God, leg je hart er eens naast. Je zucht onder het kruis. Maar misschien wel vruchtbaarder. Dan wanneer je paadje zou gaan zoals je zelf zou wensen. Zuidenwind. Vrucht. Vrucht voor de landman. Vrucht voor de bruidegom. Tis de bruid om haar liefste te doen. En daarom bidt ze om de zuidenwind. Dat die zuidenwind het nieuwe leven zal doen uitspruiten. Dat die zuidenwind zal vruchtbaar maken en krachtig. En zal trekken met onwederstandelijke liefdestrekkingen. En dat de bruidegom zal worden verheerlijkt. Dat is onze tweede gedachte. Maar dan gaan we eerst zingen van Psalm 119, het derde en ook het zesde vers. 119 vers 3, och schonkt ge mij de hulp van uw geest. En we zingen ook het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Een gebed om de Heilige Geest. We hoorden een gebed voor Christus Kerk, maar het is in de tweede plaats ook een gebed tot Christus verheerlijking. U leest in het slot van onze tekst van die vruchten, edele vruchten genoemd. En dan lezen we toch nog weer even terug in de versen 12 tot en met 14, want daar worden die edele vruchten genoemd. Een paradijs van granaatappelen, edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë met schaders, alle voornaamste specerijen. Dus de vruchten van een oprecht christenleven, die worden hier allemaal genoemd. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Dat is bijvoorbeeld zo'n vrucht. Maar ook standvastigheid om van Gods woord niet te wijken. Maar ook zelfverloochening om jezelf te voorover hebben, al zou smaad en hoon en spot je deel zijn. Oprechte liefde tot God en de naaste. Dat zijn allemaal vruchten. Die hebben onze politici nodig, maar kunnen we geen van allen missen. En als we het nu vragen aan de mensen die de Heer oprecht mogen vrezen, hoe kom je nou aan die vruchten? Want de bruid zegt ineens dat ze er zijn. Ze zijn er. Hoe komen ze er nou ineens aan? Gemeente, het is heel opmerkelijk dat in het tweede deel van onze tekst ineens de bruidegom verschijnt voor het geloofsoog. En dat de bruid in haar gemis tot hem roept: o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dat is nou het werk van de noordenwind. Dat is nou het werk van de zuidenwind. De Heilige Geest zal komen om Christus te verheerlijken. En daar kun je nu het ware werk van Gods Geest aan herkennen. Zo één is het niet om zichzelf te doen. Zo één is het niet om zijn eigen bekering te doen. Zo in is het niet te doen dat hij zelf maar een goed geloof mag hebben. Maar zo een wordt een arme, een schuldige, verloren zondaar. En zo een wordt het om Christus te doen. Mijn liefste. Nou zeg u, maar dan heb je toch wel heel wat gekregen hoor. Als je dat zo mag zeggen. Mijn liefste, begrijp wat u bedoelt. Want dat is heel stellig en sterk uitgedrukt. Mijn liefste, en toch. U die van verre staat, u die door onweer wordt voortgedreven, zeg het eens eerlijk. Als van deze plaats, die Christus wordt aangewezen en aangeprezen, is uw hart toen nog nooit opgesprongen van vreugde? Heb je zuchtend onder dat zware pak van je schuld dan nog nooit eens in gedachten gezegd: o dominee, preek nog maar een poosje door? Ja toch? En durfde u toen mijn te zeggen? Had je toen kunnen vertellen aan de ouderlingen op huisbezoek? Ach, zegt u, dat zou ik niet hebben gedurfd. Maar mijn hart ging tot hem uit. O, heb ik mijn ziel aan hem verpand. En nu mogen we hem vanavond u aanwijzen. We mogen hem u aanprijzen. U zult zeggen, maar wat is uw liefste dan? Meer dan een andere liefste, dat ge ons zo bezworen hebt. Mijn liefste is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Blank is hij van heiligheid, zo gewijd aan God. Zo smetteloos van de zonde. Zo volkomen in zijn toewijding en rood is hij van bloedgerechtigheid. Is hij heilig om de heiligheid voor zijn kinderen te kunnen zijn? Hij is gerechtigheid om hun schuld voor God te voldoen. O, in hem is alles wat een verloren zondaar behoeft. Niet alleen de verbrokenheid van het hart, niet alleen de verootmoediging van de ziel, niet alleen de liefde tot God en de naaste, maar in hem is zelfs het oog van geloof. In hem is zelf de toevlucht nemende daad. Alles wat een verloren zondaar nodig heeft, dat is in hem te vinden. En wat doet nu de Heilige Geest? Die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Een gebed om de Pinkstergeest. De verheerlijking van Christus. En u merkt het wel, nou gaat het ineens niet meer om een hof. Maar nou gaat het erom dat hij mag komen. En als hij komt, dan brengt hij alles mee. Ach, laat de Gods kinderen het maar getuigen vanavond. Als jij jezelf overgelaten bent, dan is het tobben en dan wordt het niks. Toch? Maar als hij komt, en als er door de oefeningen van het geloof enige gemeenschap mag zijn aan Christus om het te beoefenen. Hoe je dan ook gelegerd bent, maar dan is het goed dat mijn liefsten tot zijn hof kwamen. En wat tekent hier de bruid? In haar opofferende liefde, want ze zegt niet dat ze van zijn komst genieten zal. Maar ze zegt dat hij moet genieten van zijn vruchten, de vruchten van haar hof die hem toekomen. Die zij heeft voortgebracht door de werking van zijn geest. Dat zou wat wezen. Als SGP'ers zo goed van de Heere mogen spreken, in een moeitevolle tijd, terwijl er zoveel zaken aan de hand zijn die ons met grote zorg vervullen, ja, maar de hele wereld zucht, en de kerk zucht ook. Zucht u van harte? Zucht u om de komst van deze liefste? Zou het een wonder zijn, als dat goede getuigenis van hem zou mogen klinken. Kom, mag ik het u vragen? Heb u wel eens iets van hem mogen zien? Weet u, dat is voor een mens zo onmogelijk. Hij is nabij in de gedaante van zijn woord. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar hoe dichter bij Jezus, hoe meer in je blindheid, je geestelijke dood en je onwilligheid moet doorworstelen. O, zegt de bruid. En in dat ene woord drukt ze al haar nood en verlangen uit dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Gaat uw hart naar hem uit, maar is de afstand zo groot? Zitten uw ogen zo dicht? En is uw hart zo verpand aan de zonde? Ik roep het u toe. Zie hem. Hij komt. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Hij heeft het beloofd hoor. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Gemeente, we gaan eindigen. Het is van 2:1. Of u bent een naamchristen en al deze zaken, die weet u wel met het verstand, maar u kent ze niet in uw leven. Dan moet ik u ernstig waarschuwen. Want dan staat u voor eigen rekening. Dan bent u toch ten diepste nog vreemd van God en van zijn genade. gebed om de Heilige Geest. Voor de kerk, tot Christus verheerlijking, zal u erom smeken dat het komende Pinksteren ook voor u gezegend mag worden tot waarachtige bekering. Die genade van God is nog overvloedig. Ook voor de grootste der zondaren, hoor je dat, jongeren? Zul je knieën buigen en de Heere zoeken. Het is nu de tijd om aan zijn troon te verkeren en te smeken om de krachtige werking van zijn geest. En tot slot u allen die de Heere vreest. Al is het nog zo in gebrek, al is het nog zo onder strijd. Laat die liefste u eens noemen bij uw naam. Laat die liefste eens mogen verschijnen voor uw geloofsoog. Ach, ga toch tot hem uit. Leg u toch aan zijn voeten neer. Roep hem aan. Bij dagen en bij nachten. Kerk zonder Christus is de naam van kerk niet waard. En weet u nog dat we het zeiden? Als de kerk zijn eigenheid verliest, dan heeft de wereld er niks aan. Weet u waar de wereld wat aan heeft? Aan een kerk die het in de beleving mag roepen. Zo vlak voor Pinksteren. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Amen. Van het gebed des Heren zingen we tot slot het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Gemeente, ontvangt nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.